Gemeente, de schriftlezing is uit het Nieuwe Testament, een hele bekende geschiedenis vanmiddag. Uit Lucas 7, de verzen 1 tot en met 10. Lucas 7, de verzen 1 tot en met 10. Daar is ook de tekst voor de prediking uitgenomen, dat is het 9e vers. Mag ik u nu lezen uit Lucas 7, de verzen 1 tot en met 10. Daar luidt Gods heilig woord. Nadat hij al zijn woorden beëindigd had ten aanhoren van het volk, ging hij Capernaum binnen. En een slaaf van een zekere hoofdman over 100, die hij zeer waardeerde, was ziek en lag op sterven. Toen hij over Jezus gehoord had, stuurde hij de oudste van de Joden naar hem toe. En deze vroegen hem te komen en zijn slaaf gezond te maken. Toen die bij Jezus gekomen waren, smeekte zij hem indringend en zeide: Hij is het waard dat u dat voor hem doet, want hij heeft ons volk lief en heeft zelf de synagoge voor ons gebouwd. En Jezus ging met hen mee. Maar toen hij niet ver meer van het huis was, stuurde de hoofdman enkele vrienden naar hem toe om tegen hem te zeggen: Heere, doe geen moeite, want ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. Daarom heb ik ook mijzelf niet waard geacht naar u toe te komen. Maar spreek een woord en mijn knecht zal genezen zijn. Want ik ben ook iemand die onder gezag van anderen gesteld is. En ik heb zelf soldaten onder mij. Ik zeg tegen de een: ga, en hij gaat. En tegen de ander: kom, en hij komt. En tegen mijn slaaf: doe dat, en hij doet het. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde hij zich over hem. En hij keerde zich om en zei tegen de menigte die hem volgde: Ik zeg u, ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. En toen zij die gestuurd waren in het huis teruggekeerd waren, vonden zij de zieke slaaf gezond. Amen. Gemeente, de tekst voor de prediking begint met de woorden: En Jezus dit horende verwonderde zich. Jezus verwonderde zich. Gemeente, dat is opmerkelijk. Dat de scharen of de schriftgeleerden en de fariseeën zich verwonderden, dat komen we in de evangelie bij herhaling tegen. Maar dat de Heere zich verwonderde, dat is bijzonder. Als Zoon van God, door wie God alles geschapen heeft, kent hij de mens door en door. Hij kent van verre onze gedachten. Waarover moet hij zich dan nog verwonderen? In het Nieuwe Testament lezen we maar 2 keer dat de Heere Jezus zich verwonderde. De eerste keer dat dit gebeurde was toen de Heere Jezus een bezoek bracht aan Nazareth. Dat was zijn oorspronkelijke woonplaats. En de Heer heeft daar gepredikt op de Sabbat en enkele zieken genezen. En hun reactie daarop was heel dubbel. Enerzijds verbaasden ze zich over wat de Heer leerde en wat hij deed. Maar anderzijds maakte het zich ergernis en afkeer van hun meester. Ze kenden Jozef, ze kenden Maria. En ze wisten waar ze in Nazareth gewoond hadden. Ze konden het huis aanwijzen. Nee, ze vonden het ongepast dat iemand die in hun midden gewoond had, zich op deze wijze wilde onderscheiden van de mensen. En aan de inhoud van de prediking, de evangelieverkondiging, kwamen ze niet eens toe. In Markus 6, vers 5 en 6 treffen we een bondige samenvatting van die gebeurtenissen daaraan. Letterlijk staat er dan te lezen en hij kon al daar geen kracht doen. Dan hij legde weinige zieken de handen op en genas hen. En hij verwonderde zich over hun ongeloof en omging de vlekken daar rondom lerende. De Heere keerde zich van hen af. Hun ongeloof verhinderde de doorwerking van woord en geest. En dat kan nog steeds gebeuren. En dan kan het zijn dat er een gemeente zo op het eerste zicht alles in orde is. Dat er vele activiteiten worden ontplooid. Van alles en nog wat wordt er gedaan. Maar zonder dat er geestelijke groei is. Het evangelie is een kracht van God tot zaligheid. Maar wel voor een ieder die gelooft. Dat ongeloof is de gemeente van Nazareth niet tot nood geworden. En daarom ging de Heere weg uit Nazareth. En reisde naar de gemeente in de omgeving om daar het evangelie te verkondigen. Ongeloof. Gemeente, het kan in het gemeenteleven zo gewoon worden. Dat kan zelfs zo ver gaan dat als je als gemeentelid verdacht wordt, als je zegt dat je de Heere lief hebt en hem wilt volgen, in zo'n sfeer wordt ongeloof zo gewoon. Voor de Heere wordt het dat nooit. Voor van hem staat geschreven en hij verwonderde zich over hun ongeloof. De tweede keer dat de Heere Jezus zich verwonderde was in Capernaum. Daar was niet het ongeloof de reden van zijn verwondering, maar juist het tegenovergestelde, het geloof. En dan nog wel een groot geloof. We zijn geneigd instemmend te knikken als Jezus zegt dat hij zich daarover verwonderde. En terecht. Geloof is verwonderlijk. Daar zit het woord wonder al in. Daar ligt zelfs voor de moderne mens iets wonderlijks, iets onverklaarbaars aan ten grondslag. Capernaum. Het was een grensplaats. Gelegen aan de noordwestzijde van het meer van Genezareth. En naast een belastingkantoor was er in deze plaats ook nog een kazerne van het Romeinse leger. Begrijpelijk als we denken aan het grensoverschrijdende handelsverkeer. Want Capernaum lag aan de handelsroute die loopt van Jeruzalem naar Damascus. Het schriftgedeelte dat we met elkaar gelezen hebben gaat over een Romeinse officier die daar gestationeerd was. En ook al kon hij zich niet rekenen tot de stafofficieren, moeten we toch aannemen dat zijn macht en invloed aanzienlijk was. Hij had de rang van centurio. Dat betekende dat hij aan het hoofd stond van een afdeling van 100 man. Boven hem in rang stonden nog de officieren van de cohorte. Een cohort bestond uit 600 man. En daarboven nog de legioenscommandant, die aan het hoofd stond van 10 cohorten, 6000 man. En dan had je nog de algemeen bevelhebber. Centurio. Het was de enige officiersrang die je ook als gewoon soldaat kon bereiken. Ik moet dat vertellen even voor de grotere kinderen onder ons. In die tijd, het is niet te geloven, dan ging je op de leeftijd van 18 jaar naar militaire dienst en je zwaaide pas af als je 32 werd. En als je al die jaren overleefd had, kreeg je van de overheid een stukje grond. Daardoor werd het volk als het ware gestempeld. Je was of soldaat, of je was boer. In die sfeer kon het ook gebeuren dat men van die arena's bouwde. Als je van je 18e af niet anders gedaan hebt. En wat zijn er ontzettend veel oorlogen gevoerd in die tijd. En als je dan als soldaat opviel. Dat je ook te midden van de aanval rustig bleef, het overzicht hield. Zag waar de knelpunten waren, te hulp schoot. Een hele rij van eigenschappen moest je hebben. En dan kwam je bovendrijven. Het was de enige rang, officiersrang, die je als gewoon soldaat kon bereiken. En binnen de rang van centurio had je ook nog schakeringen, maar ik laat dat hier liggen, dat voert te ver. Maar u kunt zich voorstellen dat zo'n centurio een bepaalde band had met zijn soldaten. Een centurio stond niet als de officieren van de cohorte op een afstand gezeten op een paard te kijken wat er gebeurde op een slagveld. Hij was altijd bij zijn mannen. Hij zag ze vechten en hij was er ook als ze stierven. En centurio had vreselijk veel gezag. Op enig moment is deze centurio, deze hoofdman over 100, overgeplaatst naar Capernaum in Palestina. Zijn collega's zullen hem niet hebben benijd. Palestina gold als een moeilijk te besturen provincie van het Romeinse Rijk. Maar heel opmerkelijk. Eenmaal in Capernaum beperkte hij zich niet tot de ambtelijke contacten met de bestuurders. Maar hij probeerde het Joodse volk beter te leren kennen. Dat blijkt ook uit dat het een slimme man was. U zegt, ja, dat mooi, het Joodse volk beter te leren kennen. Zeg je, ja. Daartoe moest hij de spreektaal zich eigen maken. Dat was het Aramees in die tijd. En doordat hij dat deed, kreeg hij andere contacten buiten de officiële lieden. En kwam hij in aanraking met het woord van God. Kwam die in aanraking met gelovige Joden. U weet dat de Heere beloofd heeft in Israël altijd een rest over te houden, ook vandaag de dag, vergis u niet. En met hen kwam hij in contact en hoorde die van de God van Israël, die hemel en aarde geschapen heeft en die aarde onderhoudt door het woord van zijn kracht. Toen kwam er een honger in het leven naar dat woord, om dat ook zelf te kunnen lezen. Ook die hobbel heeft hij genomen. En zo neemt hij dan kennis van het woord van God. Ook het Hebreeuws moest hij daartoe beheersen. Gemeente, wat een drempels. Wat een drempels om te nemen. Wat moet de drang groot zijn, de begeerte groot zijn om dat woord tot je te kunnen nemen, te kunnen lezen. Hij heeft het gedaan. Gemeente, wat is het ook belangrijk welke mensen de Heere ons op ons levenspad schenkt. Want van hen hoort hij dat God de schepper is van hemel en van aarde. Door hen krijgt hij kennis van Gods woord. Van hen hoort hij hoe het komt dat de zonde heerst in ons vlees. En dat wij mensen zijn die God de rug hebben teruggekeerd, toegekeerd. Maar ook van de Messias verwachting hoort hij. Van de reiniging van zonden en schuld. Hij hoort spreken over het koninkrijk van God dat zich baan zal breken. Ondanks de geweldige weerstand die er bestaat onder alle volkeren tegen God en zijn dienst. Maar zijn koninkrijk zal komen. Voor deze centurio gaat een geheel nieuwe wereld open. De armoede en leegheid van zijn eigen Romeinse veelgodendom vormde zo'n groot contrast met wat hij hier hoorde en wat hij las. Zijn verlangen naar kennis van de waarheid werd alsmaar groter. In dat woord spreekt God, voor wie volken niet meer zijn dan een stofje aan de weegschaal, of een druppeltje aan een emmer. Deze centurio, deze hoofdman over 100, heeft gezocht. En voor hem is het vindenstijd geworden. Herkent u daar ook iets van in eigen leven? U zegt, wat bedoel je? Die honger naar het woord. Alsmaar meer te willen weten wat de Heere toezegt in zijn woord, wat hij belooft. En waarom die dingen gedaan heeft en wat hij nog doen zal. Want al die dingen maakt de Heere bekend in zijn woord, dat weten de grotere kinderen ook, hè? Hij kreeg de Heere lief. En daarmee ook zijn volk. Dat ging zo ver dat hij besloot voor eigen rekening voor de Joodse gemeente te Capernaum een synagoge te laten bouwen. Door dat te doen bekende hij ook kleur naar zijn eigen achterban. Hij als Romeins officier toonde openlijk zijn verbondenheid met het door hen onderworpen volk. Hoe zullen de stafofficieren hierop gereageerd hebben? Bovendien moet een centurio een bemiddeld man zijn geweest. Van je gewone soldij kon je ook in die tijd geen synagoge laten bouwen. Dat men binnen het Romeinse leger met reserves naar deze hoofdman keek, dat kunnen we ons voorstellen. Maar hoe keken de Joden naar deze heidense officier? O, zeker, de rabbijnen leerden dat wie voor eigen rekening een synagoge laat bouwen, die behoort tot de synagoge. Ik heb het uitgezocht. Ze leren het nog steeds. Wie voor eigen rekening een synagoge laat bouwen, behoort tot de synagoge. Wat moet ik daarmee? Wat betekent dat nou? Wat houdt dat nou in? Verandert dat de situatie voor deze hoofdman? Dan zeg ik nee. Het betekende alleen dat hij van harte welkom was in de diensten van de synagoge die hij zelf gebouwd had. En verder bleef hij strikt gescheiden van het Joodse volk. Was er dan voor hen geen boodschap waaraan ze zich konden optrekken? Zeg ik ja. De rabbijnen leren tot op de dag van vandaag dat als je de 7 regels van de Noachitische wetten houdt, ik weet niet of je er ooit van gehoord hebt. Thuis hebt u gegarandeerd wel een encyclopedie. Slaat u het eens een keertje op, dan kunt u het daar eens zien. Het is van alle tijden. Als je die 7 regels houdt, zo leren de rabbijnen tot op deze dag, dan heb je deel aan de wereld, aan dat koninkrijk van God dat komt. Godvrezende heidenen. In de Griekse grondtek hebben ze daar ook een woord voor. Werden ze sebomanoi genoemd. Godvrezende heidenen. Godvrezende heidenen zoals de hoofdman. Leefde volledig gescheiden van het Joodse volk. Zo mocht een gelovige Jood nooit en ten nimmer het huis van een heiden betreden. En er was een absoluut verbod om samen met hen de maaltijd te gebruiken. Wilde men als heiden tot het Joodse volk gerekend worden, dan moest je proseliet worden. Dat betekende dat je na een periode van intensief onderwijs werd gedoopt en werd besneden. Was je getrouwd En gingen je vrouw en kinderen niet mee over naar het Joodse geloof, dan werd het huwelijk ontbonden. En dan werd het vermogen van degene die overging, die werd dan verdeeld onder zijn vrouw en kinderen, alsof die was overleden, niet meer bestond. Gebeurt dat op deze dag, gemeente? Ook werd en wordt in zo'n geval geëist dat de familiebanden werden doorgesneden en dat je geen contact meer onderhoudt, tenzij de familieleden ook proseliet werden. Gezien de maatschappelijke positie van deze Romeinse officier was dat voor hem onmogelijk. Je kon niet tegelijkertijd Jood zijn en tevens tot de bezettende heidense legermacht behoren. Dat zou de legerleiding ook nooit accepteren. En nu gebeurde het dat een knecht van deze hoofdman ziek werd. Ik heb net gelezen hier uit de HSV en die vertaalt dat woord knecht door slaaf. En dat is ook terecht. De grondtaal gebruikt daar het woord doulos, slaaf. Een rechteloze ten opzichte van zijn heer de hoofdman. Zijn toestand verslechterde ziende ogen. In het parallelle schriftgedeelte in Matthäus 8 staat dat de knecht geraakt was. Dat wil zeggen verlamd en zware pijnen leed. En het zag er naar uit dat hij ging sterven. De hoofdman was zeer begaan met het lot van zijn dienstknecht, van zijn slaaf. En hij probeerde hem te helpen. Maar mensen konden hier geen hulp meer bieden. En in die situatie deed de hoofdman iets opmerkelijks. We lazen het in vers 3 waar staat: en van Jezus gehoord hebbende, zond hij tot hem de ouderlingen der Joden, hem biddende dat hij wilde komen en zijn dienstknecht gezond maken. Dat is nogal wat. Een heidense centurio, een hoofdman over 100, die een beroep doet op de Heere Jezus. Waar had hij de Heere Jezus leren kennen? Want in vers 3 lazen we hem van Jezus gehoord hebbende. Gemeente, het antwoord op die vraag is heel eenvoudig. Hij heeft hem horen preken in de synagoge, de Capernaum, die synagoge die hij zelf heeft laten bouwen. Want de Heere Jezus woonde te Capernaum, zo staat geschreven in Matthäus 4, vers 13. En deze synagoge was een geschenk van hem aan de plaatselijke gemeente. De Heere Jezus heeft er veelvuldig gepreekt en zijn prediking sloeg aan. Letterlijk staat hierover geschreven in Lucas 4, vers 32... En zij versloegen zich over zijn leer, want zijn woord was met macht. Tijdens een van die diensten heeft de Heere Jezus uit een bezetene een duivel uitgeworpen. En die duivel had hem bekendgemaakt en geroepen: ik ken u wie gij zijt, namelijk de Heilige Gods. Vele zieken en door de duivel bezetenen heeft hij daar genezen. Tijdens een van die diensten in de synagoge van Capernaum gebeurde het dat de vrienden van een zieke het dak van de synagoge openbraken en de zieken neerlieten aan de voeten van de Heer Jezus. Nee, de Heer was geen onbekende voor de hoofdman. En omdat hij het Joodse geloof was toegedaan en uit eigen middelen die synagoge had bekostigd, waren de oudsten van Capernaum graag bereid om tussen hem en de Heere Jezus te bemiddelen. Ze verklaarden zich bereid zijn verzoek over te brengen en tevens een goed woordje voor hem te doen. Letterlijk zeiden ze tegen de Heere Jezus: Hij is waardig dat gij hem dat doet. Dat is het oordeel van de oudste van Capernaum. Rondom het woord was er een verbroedering ontstaan tussen hen en die officier die behoorden tot de vijandelijke bezettende legermacht. En toch, gemeente, wat daar gebeurde, dat was schrijnend voor de Heer Jezus. De oudste van Capernaum zelf wezen de Heer Jezus af. En wenste hem niet te zien als de beloofde Messias. Anderzijds vroegen zij wel of hij de beden van de hoofdman wilde verhoren. Want hij is waardig dat gij hem dat doet. Daarbij gaan ze ervan uit dat de Heer het voor mensen onmogelijke kan. Maar zelf geloven ze niet in hem. Zover kan het gaan. De Heer Jezus zei eens, het schiet me zo te binnen, dat er in die dag dat hij als rechter zal wederkomen, er mensen zullen zijn die zeggen, we hebben in uw naam geprofiteerd, in uw naam hebben we krachten gedaan, in uw naam hebben we duivelen uitgeworpen. Dat de Heer zegt, ga weg van mij. Ik heb je nooit gekend. Er wel gebruik van maken, net als de oudste in Capernaum, maar zelf niet geloven. Ze zullen er ook getuigen van geweest zijn, die oudste, van die prediking in de synagoge en van de wonderen en tekenen die de Heer daar heeft gedaan. Maar het werkte bij hen geen waarachtig geloof, waardoor ze in hem de Messias, de gezalfde, herkenden. Zij wisten dat de Heer wonderen kan doen en zij dachten over Gods genade te kunnen beschikken alsof ze er recht op hadden. Zo'n houding kan voor eigen hart en leven nooit een goede afloop hebben, gemeente. Je kunt niet vrijblijvend luisteren naar Gods woord en daarna doen alsof er niets gebeurd is en weer gewoon je gang gaan. Dat horen we later ook uit de mond van de Heer Jezus als die zegt, en gij Capernaum, dat tot de hemel toe verhoogd zijt. Gij zult tot de hel toe nedergestoten worden. Dat de hulp van de Heer Jezus werd ingeroepen bij ziekte was niet nieuw. Dat gebeurde zelfs veelvuldig, dat weet u zelf ook. En waarom heeft de Heer zich dan over dit verzoek om hulp zo verwonderd? Was het omdat het verzoek afkomstig was van een heiden? Dan zeg ik nee, nergens blijkt dat de reden te zijn. De Heer verwonderde zich omdat de hoofdman met verbluffende zekerheid en met een vaste overtuiging rekende met de macht van Jezus over de machten van de verwoesting. Zoals die ook werkzaam waren bij de knecht van de hoofdman. Alles wat er in het leven in gevaar brengt en alles wat het leven vernietigt, dat heeft te maken met de breuk tussen God en zijn schepping. Ziekte is ook nooit zomaar iets, gemeente. Nooit zomaar een gebeurtenis. Het is vreselijk om te zeggen, maar in die tijd was het niet gangbaar dat men zich iets aantrok van het lof van een slaaf. Over het algemeen werden slaven beschouwd als voorwerpen en niet als mensen. Je kon ze kopen, je kon ze verkopen en er was een levendige handel in. En daarnaast is het toch zo dat wij er in het leven van alle dag van uitgaan. Dat ieder toch maar voor zichzelf moet zorgen. De hoofdman die hier in het geloof spreekt, is zelf niet ziek. Hij smeekt de Heere voor zijn slaaf. En de Heere gaat in op zijn verzoek en begeeft zich naar zijn huis. Maar voordat hij bij het huis van de hoofdman aankomt, we hebben het gelezen met elkaar, komen er enige vrienden van de hoofdman hem tegemoet. En zij zijn boodschapper van de hoofdman en brengen zijn woorden over aan de Heere Jezus. En in naam van de hoofdman zeggen ze tegen de Heere Jezus: Heere, neem de moeite niet, want ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen. Daarom heb ik ook mijzelf niet waardig geacht om tot u te komen. De hoofdman spreekt de Heere Jezus aan in de grondtaal met curie, met Heere. Alleen het gebruik van dat woord heeft al iets van een geloofsbelijdenis. Paulus zal later schrijven in 1 Korinthe 12. Niemand kan zeggen Jezus de Heere te zijn dan door de Heilige Geest. Heere, ik ben niet waardig. Het zijn woorden uit de mond van een rijke Romeinse officier. De Heere Jezus bezat geen huis en bezat geen vermogen. De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten. Maar de Heere heeft niets en behoort bovendien tot een overwonnen volk. De hoofdman weet dat de Heere in verlegenheid brengt als hij hem in zijn huis wil ontvangen. Naar de Joodse wet zou de Heere hierdoor onrein worden. De hoofdman was immers Jood nog proseliet. In zijn benadering van de Heere Jezus werpt hij op geen enkel moment het gewicht van zijn persoon, van zijn functie, van zijn verdiensten in de weegschaal. Hij zegt niet, ik heb zoveel voor de Joden gedaan, nu mag er ook wel eens een keer iets teruggedaan worden. Niets. Niets van dat alles. Het enige wat hij te zeggen heeft is, ik ben niet waardig. Daarmee zegt hij, ik heb een plaats als heiden ten opzichte van het bondsvolk der Joden, het uitverkoren volk. Hij weet dat overeenkomstig Gods woord het Joodse volk een afgezonderd volk is. Het mag zich niet vermengen met andere volkeren. Daarom laat hij door zijn vrienden tegen de Heere zeggen, maar zeg het met een woord en mijn knecht zal genezen worden. Aan de hand van zijn eigen maatschappelijke positie maakt hij duidelijk hoe hij zich dat voorstelt. Als bevelvoerend officier van een centurie heeft hij officieren boven zich. Dat zijn officieren van de cohorte en de legioenscommandant. Zij bevelen kort en krachtig. En er gebeurt voetstoots wat zij bevelen. Deze mensen gaan geen gesprek aan met een ondergeschikte. Op diezelfde wijze geeft ook de hoofdman bevelen aan ondergeschikte. Zo werkt het systeem van hoog naar laag. Zo is de hoofdman ook een man die bevelen geeft en bevelen ontvangt en uitvoert. En zo ziet hij ook de Heere Jezus. In zijn oog is ook hij een bevelhebber. Maar dan wel een bevelhebber die niemand boven zich heeft. Hij heeft absoluut gezag. Hij spreekt en het is er. En hij gebiedt en het gebeurt. Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Zo heeft de hoofdman het ook zien gebeuren in de synagogen, in Capernaum en daarbuiten. Zoals de hoofdman in het dagelijks leven tegen een soldaat zegt, ga en hij gaat. Zo hoeft de Heer dan alleen maar te spreken. En de dodelijke ziekte moet het lichaam van de dienstknecht verlaten. Dat gelooft hij en zo spreekt hij. Zeg het met een woord en mijn knecht zal genezen worden. En de Heer Jezus zei, ik heb zo groot een geloof, zelfs in Israël niet gevonden. En die gezonden waren, wedergekeerd zijnde in het huis, vonden de zieke dienstknecht gezond. En daarmee zijn we aan het eind van deze geschiedenis gekomen. En ik weet niet hoe het u vergaat, maar op dat moment heb je moeite om die Bijbel weg te leggen. Een groot geloof. De hoofdman had een groot geloof. De eerste vraag die bij je bovenkomt is dan toch deze. Zou u dat ook voor zichzelf hebben geweten? Zou u het hebben geweten? Als je hem nou zou hebben gevraagd. Hoofdman, je hebt kennis genomen van Gods woord. Je kunt de Bijbel lezen. Sta jij nou bijbels gezien in een waarachtig geloof? Ik denk dat de hoofdman dan met zijn hoofd zou hebben geschud. En zou hebben gezegd, ik weet niet wat u bedoelt. Hij heeft het van de Heer Jezus gehoord dat het zo was. Zou hij dat wel hebben gezegd? Dan zou er iets niet goed zijn gegaan. Ik denk aan Psalm 23 waar David zegt, de Heer is mijn herder. Hij zegt niet, ik ben een schaapje van zijn kudde. Hij wijst niet naar zichzelf. Maar hij wijst alleen maar naar de Heere. Nee, de hoofdman heeft zichzelf nooit beschouwd als de man met een groot geloof. Was er dan iets bijzonders gebeurd in het leven van deze militair? Ja. Hij was in aanraking gekomen met Gods heilig woord. En dat maakte hem bekend met zijn afkomst, met Adam. Maar ook met de belofte van het vrouwenzaad. Dus met de komst van de Heere Jezus. Hij heeft ook gelezen over vergeving van zonden en over de komst van dat koninkrijk van God. En toen is er een honger naar het woord ontstaan. Herinnert u zich nog de Pinksterrede en de gebeurtenissen daar? Hoe dat uitmondt op dat moment dat Petrus en de andere apostelen tot handelen overgaan. En dan moet de scheiding worden gemaakt. En dan staat er zoveel zijn woord gaarne aannamen. Die werden gedoopt. En ontvingen de Heilige Geest. Ga naar aanname. Een honger naar het woord. Een verlangen te weten wat de Heere toezegt in het woord. Dat vast te houden. Te overdenken. Dan kan dat zaad van het woord kan kiemen. en kan vrucht voortbrengen. Waar deze dingen gebeuren. Zo eenvoudig is het. Ontstaat er een nieuw schepsel. Een schepsel wat naar God vraagt. En wat in zijn wegen wil wandelen. Ik noem u mijn vrienden. Indien gij doet wat ik u gebied. Het wordt in de daden zichtbaar. Ook heeft hij de evangelieverkondiging in Capernaum mogen aanhoren uit de mond van de Heer Jezus. En hij kwam niet los van dat woord. En toen stond het voor hem vast. De Heere is in ons midden. Het woord van God, het woord der beloften is in vervulling gegaan. En toen werd zijn slaaf ziek. Dodelijk ziek. Niet bij geval. Daar mocht ik u al op wijzen. Hulp van mensen mocht niet meer baten en dan. Over wat we dan moeten doen heeft de Heer Jezus gesproken met Nicodemus. Die man was ontredderd toen hij in de nacht bij de Heer Jezus aanklopte. Hij hoorde spreken over dingen die hem vreemd waren. Het wedergeboren moeten worden. Door woord, door geest, een nieuw schepsel. Een schepsel dat vraagt naar God. Een schepsel dat een verlangen heeft om in zijn wegen te wandelen. Toen zei de Heere nog één ding. Hij wees op die koperen slang. Bij de slangenplaag in de woestijn. Die paar regeltjes die daarover staan in Gods woord hebben me dikwijls bezig gehouden, gemeente. Wie in die tijd door een slang gebeten werd, dat kwam regelmatig voor. Die deed zelf ook wat. Men bond dan als het been was, werd het been afgebonden, was het de arm, werd de arm afgebonden. En als je het zelf niet uit kon zuigen, dan liet je dat door een ander doen. Die liep zelf geen risico, want het kwam niet in de bloedbaan. Hebt u zich dat ook zo dikwijls afgevraagd, wat zou ik doen? Een beet gekregen. Bij uzelf denken, ik bind mijn been af, ik zuig de wond uit en daarna dank ik de Heere voor de redding. Of toch niet. Zegt u, dat woord van de Heere is zo betrouwbaar. Ja, ik ben gebeten, maar ik onderneem niks. De Heere heeft gezegd, wie opziet naar die slang zal leven. Nicodemus, dat was een afbeelding van mij. Ik moet verhoogd worden. En wie afziet van zichzelf, en wie opziet naar mij, en het van mij verwacht, zal leven. Zeg het met een woord en mijn knecht zal genezen wezen. Dat horen we ook in de psalmist zeggen in Psalm 39. En u, wat verwacht ik? O Heere, mijn hoop, die is op u. Amen. We gaan zingen, gemeente, van Psalm 77 en daarvan het 8e vers. Heilig zijn, o God, uw wegen. Psalm 77, vers 8.